Fijn om elkaar weer te zien na enkele weken van vakantie. Het voelt weer heel vertrouwd als ik hier sta. En de kerk inblik, al die bekende gezichten. Hopelijk hebt u ook een goede tijd gehad van weg geweest zijn of van thuis gebleven. Met elkaar hopen we de prekenserie weer op te pakken over Romeinen 8. Best een pittig en intensief thema wat vanmorgen onze aandacht vraagt. Over het lijden. Ik hoop dat uw geest een beetje fris is, zodat u erbij kunt blijven. Enkele afkondigingen vooraf. Allereerst de eerste afkondiging van het huwelijk van Maarten Schuurman en Dieneke Nobel. Die hopen op donderdag 1 september in het huwelijk te treden. De dienst begint dan om 2:30 en zal worden geleid door dominee Koppelaar in verband met mijn reis naar Israël. De jongeren van de gemeente, dat gaat dus om degenen die nog geen belijdenis hebben gedaan, die zijn vanavond uitgenodigd in de pastorie voor een gezellig samen zijn. En als u meegaat aanstaande donderdag naar Putten, het gemeenteuitje, wordt u verwacht om 7:00 s'morgens, dus niet 's avonds, s'morgens bij de kerk te zijn. Tot slot de collecten. Dat zijn er 3. 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten. De tweede voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. En we bevelen ook van harte de evangelisatiekist aan bij u en jou. Tot zover. Zullen we samen de dienst beginnen? Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. U hoort het al, het gaat over het lijden, de zin ervan, het uitzicht in het lijden. Vandaar dat de psalmen ook gaan over dat thema. We zingen met psalm 31 vers 5, ik zal in uw goedheid mij verblijden, gij hebt mij aangezien en hulpen willen bieden in mijn verdrukking en mijn lijden, toen in mijn zielsellende uw aangezicht mij kende. En ook het 12e vers, in uw hand zijn mijne tijden. Psalm 31, wij zingen vers 5 en vers 12. luisteren samen naar de Heilige Wet van de Heere en de samenvatting ervan. En zingen daarna Psalm 103 vers 5. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden, hij straft ons, maar naar onze zonden niet. Psalm 103 vers 5. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom, toen hij zei: Gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
pakken vanmorgen de draad op die is blijven liggen van voor de vakantie. We lezen samen uit de Schriften, Romeinen 8, vanaf vers 18 tot en met 27. Schriftlezing is Romeinen 8, vers 18 tot en met 27. De tekst zal bestaan uit vers 19 tot en met 25. En volgende week staan we dan Deo Volente stil bij 26 en 27. Vers 18 hebben we voor de vakantie al behandeld. We lezen samen Romeinen 8 vanaf vers 18. Waar Paulus schrijft: want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen, niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, en als u het schepsel leest in Romeinen 8, mag u lezen de schepping. Want de schepping, als met opgestoken hoofd, verwacht de openbaring van de kinderen van God. Want de schepping is aan de ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het aan de ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook de schepping zelf vrijgemaakt zal worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat de ganse schepping tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben. Wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid, volharding. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. Tot zover. Vol dankbaarheid blikken we terug op de vakantie Bijbelclubdag van afgelopen woensdag hier in de kerk, met dank aan de vele vrijwilligers. Er waren bijna 50 kinderen aanwezig, van wie ook een aanzienlijk deel uit het dorp. We danken de Heere ervoor. We denken ook aan de langdurig zieken Karin van Eck, Wim den Boer en degene die herstellende zijn, de heer Douw en Irene van Koppen die thuis zijn. Laten wij samen de Heere bidden om zijn zegen. O grote God, wat is het toch een ontzaglijk wonder dat wat wij samen gezongen hebben. Dat u nooit met ons omgaat naar wat wij onszelf waardig maken. Dat u met ons omgaat niet op de manier zoals het naar recht zou kunnen gebeuren. We zongen het samen, u handelt nooit met ons naar onze zonden. Hoe lang, hoe zwaar wij ook uw wetten schonden, u straft ons wel, en terecht, maar niet naar de maat, naar de grootheid van ons kwaad. En het teken daarvan is dat we hier allemaal mogen zijn, na de vakantie. Dat we elkaar weer mogen zien, dat u ons wilt ontmoeten bij een geopende Bijbel. Dat u uw geest zelfs wilt zenden om onze harten week te maken. Om ons af te stemmen op de boodschap van het woord. Ook als het een boodschap is die intens is, omdat het ons ten diepste allemaal raakt. Omdat we ook leven in een werkelijkheid van lijden en gebrokenheid. We bidden om uw wijsheid, Heere, om de boodschap zuiver over te brengen. En we bidden om uw geest dat de boodschap aankomt in ons leven. Ons niet meer loslaat ons doordringt, tot ons doordringt. Juist ook als wij ervaren dat het uitnemendste van het leven moeite en verdriet is. En dat kunnen onze ouderen betreffen, die hier zijn of meeluisteren, die inderdaad ervaren dat de afbraak van het lichaam is ingezet en wordt doorgezet, dat allerlei signalen merkbaar zijn, dat ons aardse huis wordt afgebroken. U weet hoe pijnlijk dat is. Gedenk, Heere, onze ouderen. Houd u ze vast en mogen ze, terwijl de afbraak daar is, ook weten van die belofte dat zij die in het huis van de Heere geplant zijn, dat die groen en fris zullen zijn en tot in de hoge ouderdom geestelijke vrucht zullen dragen. We bidden voor zulke ouderen in de gemeente. Mensen die niet verzuurd en verbitterd raken, maar die leven met de Heere en die in al hun klachten hopen op uw woord. We bidden om die voorbeelden voor onze jongeren, zodat ze ook zichtbaar uw genade weerspiegeld zien in de levens van hun ouders of van hun grootouders. We denken ook aan onze zieken, zij die op een heel bijzondere manier het lijden ervaren van deze tegenwoordige tijd. We bidden voor Karin en voor Wim, die al zo veel malen hier genoemd zijn, die we met ons meedragen in de gebeden en in de gedachten. We kunnen het lijden niet overnemen, maar we lijden wel mee, omdat ze deel uitmaken van hetzelfde lichaam. En u zegt het, en het is waar, als één lid lijdt, dan lijden ten diepste alle leden. Mogen ze dat ook ervaren, ieder op zijn eigen wijze. Sta ze bij. Ik bid ook voor Dirk Touw en voor Irene van Koppen, die herstellende zijn en die thuis mogelijk met ons verbonden zijn. Wees ze in uw Zoon nabij en doe ze leven bij uw woord. En wilt u ze spoedig weer in ons midden laten terugkeren. Maar we denken ook aan jongeren, aan volwassenen, aan kinderen die ook het lijden van deze tegenwoordige tijd ervaren. In gebrokenheid, thuis, of op school, of op een andere manier geconfronteerd worden met moeilijke dingen in het leven. Wat kunnen we, zelfs als we jong zijn, al een zware last met ons meedragen. Wilt u met de kinderen zijn vanmorgen? En met onze jongeren, de jongvolwassenen, zij die een gezin van u ontvingen en die op een andere manier wellicht te maken hebben met gebrokenheid. Heere, wees ons allemaal vanmorgen zo nabij dat we naar de preek luisteren alsof die voor ons gehouden wordt. We mogen u dank zeggen op deze morgen voor uw genade en trouw in de afgelopen week. We hebben gebeden. Er is gebeden ook in de gemeente om een gezegende dag en het was een vreugde om zoveel kinderen te ontmoeten. Om het verhaal, de gelijkenis van de verloren zoon te delen met kinderen die van u niet weten. Wilt u het woord waarvan u zelf beloofd hebt dat het vrucht draagt in hun harten iets laten uitwerken? Dat het terugkomt in de gedachten. En dat de oogst, als die daar is, ook iets op zal leveren van wat hier gebeurd is. Heren, met die verwachting mogen we toch arbeiden. We doen het niet voor onszelf, maar voor u die het waard bent. Gedenk onze kinderen die morgen weer naar school gaan, best spannend, na zoveel weken vakantie. Misschien zien sommige kinderen er naar uit, maar er zullen ook best kinderen zijn die er tegenop zien. De werkjes die weer gemaakt moeten worden. Een nieuwe klas, een nieuwe juf, zeker als we voor het eerst naar school gaan. We bidden voor die kinderen dat ze mogen ervaren dat u hen helpt. En dat als het moeilijk is, ze mogen bidden tot u. En dat u ook op school, waar dan ook, met hen bent. We bidden voor het onderwijs, het personeel, ook in onze gemeente. Geeft u naast het verantwoordelijkheidsbesef ook de vreugde dat ze een voorbeeld mogen zijn voor de kinderen. dan mogen ze vanuit de omgang met u het beste voor de kinderen zoeken. Heere, zegen ons vanuit uw hoge hemel, die soms zo ver weg lijkt, maar dat is ons gevoel. En die juist op zondag zo dichtbij komt. Als het woord opengaat en de drie enige God zelf zich openbaart in zijn Zoon. Hoor ons gebed en maak het tot een gezegende dienst voor ons allemaal. Dat bidden wij om Jezus wil alleen. Amen. We gaan samen zingen. Psalm van iemand die diep door moest. Veel geleden heeft. Psalm 38. Psalm 38 vers 11. Dat is ook een onderdeel van het lijden. Dat degene die je voorheen heel nabij stonden. Ineens van je wijken. Die voorheen mij teer beminden en mijn vrienden wijken angstig voor mijn plaag. Zelfs degene die het meest nabij zijn. Nabijstaanden gaan terzijde wegens het lijden en de ellenden die ik draag. Je zou zeggen, wat hou je dan nog over? Nou, als je God niet hebt, hou je niks over. Maar deze man heeft meer dan een tijdelijk leven. Zie, mijn Heer, vers 21, wien elk moet duchten tot u vluchten. O mijn God, verlaat mij niet. Vers 22, Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red mij. Grote hoorder van het gebed. Wat een uitzicht in het lijden. Laten we het samen zingen. Psalm 38, vers 11, 21 en 22. Weet u, hebt u ook zo genoten van de rust en van de omgeving, ver van huis of veel dichter bij huis, wij wel. Ik zal u niet vermoeien met allerlei verhalen over de vakantie, maar ja, als je in Oostenrijk bent, dat is toch een beetje ons land geworden, en daar die bergen ziet, en dan gaat er allemaal door je heen. Kleinheid, verwondering. Ja, en bij tijden ook, ik bedoel dat niet om vroom te doen, hoor, maar bij tijden ook, Heere, hoe heerlijk is uw naam op de hele aarde. Wat bent u bewonderenswaardig. Daarvoor hoef je niet naar Oostenrijk. Want toen we thuis waren en op een avond in de tuin zaten en de zon onder zagen gaan, zeiden we tegen elkaar, waarom zijn we eigenlijk weg geweest? Het is hier prachtig, moet je kijken hoe de Heer als met vaste hand, met een penseel, de horizon beschildert, allerlei kleuren. Misschien hebt u het ook wel gezien, achterliggende dagen zag je een paar hele mooie zonsondergangen. Schitterend. Wat is de wereld toch eigenlijk mooi, hè? Wat is er veel moois te beleven op de aarde? Ook in het kleine. Mijn buurman fotografeert libelles en vlinders. Af en toe laat hij zo'n foto zien. Hij zoomt dan in ieder detail van zo'n vlinder. Je verwondert je tot en met. Hoe is het mogelijk dat zo'n diertje zo kunstig uitziet? Toont het merk van de schepper. Nou, zo zou ik wel even door kunnen gaan. En u kunt het vanzelf ook wel aanvullen met allerlei ervaringen, vergezichten die u zelf gehad hebt in de achterliggende weken. Dicht bij huis of ver weg. Maar ja, het is maar een deel van het verhaal, hè. Ik bedoel, het lijkt allemaal wel zo mooi. En het is ook mooi op een bepaalde manier. Maar ja, dan zie je dat die roofvogel die zangvogel grijpt. En dan merk je ineens dat die meerkoet met 6 jonkies in het water de volgende dag er nog maar 5 heeft. Het is maar een deel van het verhaal, want de schepping, hoe mooi die ook is en hoe mooi die ook op ons afkomt, blijkt een schepping te zijn waarin het uiteindelijk zo is dat je geboren wordt, leeft en sterft. Nou ja, je hoeft me bij de bloemen te laten die op je terras staan. Je kocht ze prachtig. Na 2 weken bruine plekken. Na 3 weken, 4 weken ziet het er niet meer uit. Opgaan, even blinken en dan verzinken. Geboren worden, even leven en dan sterven. Dan hebben we het over de schepping. En ik zou me best een beetje kunnen voorstellen dat u zegt, ja, dat raakt mij dan tot op zekere hoogte een beetje, maar ja, ook, ik sta er ook niet altijd bij stil, want ja, je raakt er eigenlijk aan gewend. Zo is het toch eigenlijk. Het hoort er toch eigenlijk bij, dominee, dat het zo gaat. Ja, dat zei die man vorige week ook tegen mij. Die vertelde, niet uit de gemeente overigens, over de zorgen die zich bij zijn vrouw openbaarden. Ja, het hoort erbij. Je weet, als je ouder wordt, dan krijg je dat. Het hoort erbij. Hoort het erbij? Het hoort helemaal niet bij. Het maakt er wel deel van uit van deze werkelijkheid, dat lijden en die onvolmaaktheid. Jawel, het hoort er niet bij. En dat zal ik ook wel laten zien straks, vanuit de Bijbel, dat het er echt niet bij hoort. Maar we moeten er wel mee rekenen. Want de schepping zucht onder de last van het lijden, en wij zuchten mee. Nou, en we kennen elkaar lang genoeg, ruim 2 jaar, om van elkaar een beetje te weten, en de een wat meer dan de ander, dat we allemaal ons eigen pak hebben. allemaal onze eigen last te dragen hebben. Voor de een een heel zichtbaar kruis waarvan de gemeente afweet. Voor de meeste een onzichtbaar kruis waarvan een enkeling in de gemeente en soms niemand het weet. En dat is misschien wel het zwaarste lijden. Wat je echt eenzaam maakt. Het lijden van deze tegenwoordige tijd, gemeente, dat raakt mens en dier. De hele geschapen werkelijkheid. En vanmorgen in de preek gaat het eigenlijk maar om drie woordjes. Ik neem u aan de hand van die drie woorden mee in dit best wel ingrijpende deel uit Romeinen 8. En ik hoop dat u ook dat laatste mag kennen of gaat kennen. Ik zal die woorden noemen. Volgens mij vat ik daarmee dit gedeelte samen. Het eerste woordje is zuchten. Het tweede woordje is hunkeren. En het derde woordje is hopen. Die eerste twee woorden, zuchten en hunkeren, die gelden alle mensen. Iedereen zucht. Iedereen hunkert. De hele schepping zucht. En de hele schepping verlangt en hunkert. Het laatste woordje geldt alleen Gods kinderen. Zij die van genade leven, die van Christus zijn, zij hopen. En nu begrijpt u waarom ik hoop dat niet alleen ouderen, maar ook jongeren ook dat laatste kennen of gaan kennen. Dat er te midden van deze gebroken werkelijkheid meer is dan zuchten en hunkeren. Maar dat je vanwege Christus ook mag hopen. Doorlijden tot heerlijkheid. Dat staat boven de preek. Doorlijden tot heerlijkheid. Zuchten, hunkeren, hopen. Eerst dus dat woordje zuchten. Lijden. Daar gaat het dus over vanmorgen. En dat is eigenlijk de schrik van ons allemaal. Lijden. Want je zult er wel mee te maken krijgen. Er wordt voor een aantal mensen gebeden in de gemeente. Al heel lang. Misschien is het wel zo je heen gegaan. Je zult maar in de schoenen staan van Karin van Eck. Of je zult dat maar meemaken wat Wim den Boer meemaakt. Je zult maar meemaken wat dat gezin heeft meegemaakt, die een kind aan de Heere moest teruggeven. Je zult maar moeten meemaken wat die man meemaakt, in een depressie terechtgekomen, zijn werk kwijtgeraakt, opgebrand. Je zult maar meemaken grote conflicten in de familiesfeer die je uitputten en tekenen. Het lijden vertoont zoveel verschillende gezichten. En wij allemaal maken het mee. Ik las ergens, als je maar lang genoeg leeft, maak je het vanzelf mee. Lijden. En trouwens, ik heb het in het gebed al gezegd, daar hoef je echt niet oud voor te zijn om te lijden. Als je 18 bent, als je 15, als je 16, 8, 9 bent, kun je intens lijden. En al zou je, jonge mensen, want alsjeblieft, blijf erbij. Denk nou niet als wat voor oude mensen lijden. Echt niet. Al zou je nou denken dat je zonder lijden de eindstreep haalt. Je maakt mij niet wijs dat je niet met lijden geconfronteerd wordt. Jullie kunnen prima overwegen, en ik trouwens ook hoor, met sociale media. Nou, je hebt die foto vastgezien van het 5-jarige ventje in Aleppo. Onder het stofgruis. Als gevolg van zo'n explosie. Symbool van het lijden. Apathisch kijkt hij voor zich uit. En we zeggen, ah, wat erg. Het maakt ook al niet uit, gemeente, of je nou christen bent of niet. Want Prediker zegt, enerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. Dat betekent, ieder mens maakt het mee. Lijden. Je gaat er haast aan wennen. Totdat het in je eigen huis, in je eigen leven komt. Misschien zegt er enkeling vanmorgen, moet dat nu, dominee, zo vlak na de vakantie? Moet dat nu dit thema aansnijden van het lijden? Ja, ik kan natuurlijk heel eenvoudig en heel direct zeggen, we zitten in Romeinen 8 en dit gedeelte is aan de orde van behandeling. Kijk, of u moet willen dat dit stuk tussen haakjes gezet wordt. Vers 18 tot en met 27. Dat we met een grote boog eroverheen springen en dan weer verder gaan met vers 28. En wij weten dat degenen die God lief hebben alle dingen meewerken ten goede. Nou, dat is opgelucht ademhalen. Ja, maar dit hoort er wel bij. Het is wel de route. Het is wel de weg. Je kunt het niet tussen haakjes zetten. Het is de weg tot de heerlijkheid. Trouwens, we kunnen er ook niet omheen in die zin dat, ik heb het al gezegd, iedereen het gaat meemaken. Psalm 90 zegt, het uitnemendste van het leven is moeite en verdriet. Dat zou je niet zeggen als je 18 bent misschien. En ook nog niet als je 20 of 30 bent. Maar dan word je ouder en ouder. En vraag er maar aan de 40-plussers, nou die zullen al met al uiteindelijk wel gaan zeggen, ja, moeite en verdriet. Inderdaad, inderdaad. Het zou dus dwaas zijn om te ontkennen dat dit thema niet op de preekstoel thuis hoort. En tot slot, een derde reden waarom wij dit niet zomaar naast ons neer kunnen leggen, dit thema. Wij zouden heel veel troost missen en heel veel onderwijs missen als wij dit thema laten liggen. Want het lijden van deze tegenwoordige tijd, dat heeft hoe dan ook een functie. Het wordt door God gebruikt om de weg naar de heerlijkheid te banen, om de hoop van Gods kinderen te voeden, om alle verwachting op dit aardse leven te doen krimpen. Maar naar een nieuwe horizon je uit te strekken waarvoor je gemaakt bent. Niet voor deze aarde. Maar voor die nieuwe toekomst. Die nieuwe schepping. Waarvan Isaac Watts dichtte, er is een land van louter licht. Waar heiligen heersers zijn. Nooit gaat de gouden dag daar dicht. In duisternis of pijn. Maar zover is het nog niet. Nee. We kunnen een paar lessen leren uit dit hoofdstuk. Romeinen 8. Hoe staat het er nu voor, gemeente? De eerste les is deze. Paulus zegt, de hele schepping gaat eronder gebogen. Zucht eronder. Vier keer gebruikt Paulus in dit gedeelte de woorden het schepsel. En ik heb al gezegd, je mag dat ook vertalen met de schepping. Het gaat om de hele geschapen werkelijkheid. Alles wat je ziet, wat leeft. De hele geschapen werkelijkheid gaat gebogen onder het lijden. Dit is een periode waarvan Psalm 89 zegt, de dood wenkt ieder uur. Het lijden komt overal binnen. Het is als het water dat stijgt na een overstroming. Met zandzakken probeer je het buiten de deur te houden. En je mag er best daar wat aan doen om dat lijden buiten de deur te houden. En dat doen we ook natuurlijk. We nemen voorzorgsmaatregelen om allerlei vormen van lijden buiten de deur te houden. Maar wassend water houdt je uiteindelijk niet tegen. Het weet zich altijd wel een weg te vinden. Weg te banen. Zeker als de kracht groot wordt. Ik ga dat lijden vanmorgen niet voor u invullen. U weet zelf. En u maakt zelf mee wat lijden is. En mocht iemand aarzelen vanmorgen die zegt, ja maar ach, als ik kijk naar al die andere mensen in de gemeente, die hebben zoveel zwaarder dan ik. En ja, Karin en Wim de Boer, daar wordt voor gebeden. Nou, die mensen die, ja, dat is waar. Maar het lijden kent vele soorten en maten. En als Paulus schrijft over lijden, bedoelt hij alle vormen van lijden die denkbaar zijn. Of dat nou is eenzaamheid, verstoting, psychische ballast, lichamelijk lijden, of wat dan ook. Alles wat ons hindert, wat ons pijn doet, wat ons isoleert, die vormen van lijden, die bedoelt Paulus. De breedst mogelijke zin van het woord zuchten wij onder het lijden. Kinderen, Paulus gebruikt in dit hoofdstuk het woordje zuchten. En wanneer zuchten jullie? Wanneer zucht je? Ja, soms als de kerk een beetje lang duurt misschien. Maar ook wel, denk ik, als je iets zwaars moet optillen. Wat is het zwaar? Zuchten. Nou, zuchten doe je als je gebogen gaat onder een last die je voortgang belemmert. Dat is lijden. De hele schepping zucht eronder. Wat een les al, hè? Want wij denken soms dat wij de enige zijn en het lijden kan ons isoleren van de rest. Dat is een groot gevaar. Maar Paulus zegt, nee, de hele schepping zucht. Iedereen, alles. Wat dat betreft zitten we allemaal, gemeente, en dat mochten we best wat meer beseffen, in hetzelfde schuitje. Natuurlijk de een die toont kwetsbaarheid en pijn eerder dan de ander, maar u moet maar denken dat de buitenkant van een ander helemaal niets zegt over de binnenkant. Al ziet de ander er nog zo fraai en zorgeloos uit. Dat is allemaal maar schijn. Echt. Echt. Ieder heeft zijn eigen deel. Wat ik ook leer, gemeente, van dit gedeelte is dat we dus blijkbaar mogen zuchten. Want je kunt het toch niet anders maken, dat lijden. Natuurlijk doe je er alles aan om de pijn te verzachten. En om het leed van jezelf of van je kinderen of van je man te verminderen. En dat mag. Maar weet je hoe Paulus het lijden in dit hoofdstuk noemt? Hij heeft het over de dienstbaarheid der verderfenis in vers 21. Dat betekent dus dat je gebogen gaat onder een juk wat je zelf niet van je af kunt tillen. Herkent u dat? En neem dan maar de vormen van lijden die u zelf op dit moment, die jij zelf op dit moment ervaart. Klopt, hè? De dienstbaarheid der verderfenis. Lijden, dat werp je niet makkelijk even als een rugzak van je af. Dat tors je mee, ballast. En je zucht eronder. Oh, natuurlijk, je kunt genezen verklaard worden door een arts. En daarna doemt er weer iets anders op van lijden. Dat is toch al moedeloos van te worden? Ja, dat is het ook. En ik kan ook best begrijpen dat mensen moedeloos zijn onder dit lijden. En naarmate je wat meer jaren aan je leven krijgt toegevoegd, ga je het steeds beter begrijpen. Die moedeloze gevoelens. De vragen, waar is het allemaal goed voor, dominee? Waarom gebeurt dit? Ik zal nooit tegen u zeggen dat u dat niet mag zeggen. Omdat mijn Bijbel dat ook niet verbiedt. Ik lees van mannen die met de Heere leven in de psalmen. Die zo intens worstelen met God, die er niet uitkomen. Waarom het gebeurt, dat lijden. En die met God, als het ware, in een gevecht verwikkeld zijn. Ze weten niet hoe ze het hebben met God. Misschien weet u het ook niet. God, bent u nou die God aan wie ik mijn leven heb toevertrouwd? En nu? Er ligt zoveel in puin, in diggelen. Ja, als kind van God weet je wel natuurlijk heel goed hoe je het hebt met God. Natuurlijk wel. Niets kan je scheiden van de liefde van Christus, dat is allemaal waar. Maar je hart en je gevoel kan zo schreeuwen, zuchten, onder de gebrokenheid van alles. Want, laat ik nog één stap verder gaan. Op zichzelf beschouwd, gemeente, is het lijden toch ook zinloos, of niet dan? Ik bedoel, kunt u mij enkele redenen geven, enkele argumenten geven waarom die terreurdaad in Nice in de vakantie moest plaatsvinden en waarom 86 mensen vermoord werden? Kunt u uitleggen waarom dat gebeurt? Ik niet. En die schietpartijen. En dat is dan allemaal nog ver van ons bed, hè? Hoewel, ver. Nice. Maar dan komt het binnen. In je eigen huis, in je eigen leven. En kun je het dan uitleggen? Waarom dat gebeurt? Waarom je de grip verloor op je kind? Lijden is in zichzelf zo nutteloos en zo doelloos. En ik spreek daarmee, denk ik, de Bijbel na. Als Paulus zegt in Romeinen 8 vers 20, en dat geeft zo'n opluchting, dat je er dus ook zo over mag spreken, dat de hele schepping aan de ijdelheid, aan de zinloosheid, aan de doelloosheid onderworpen is. Laat ik het toelichten met een voorbeeld uit Paulus' leven zelf. U kent allemaal die doorn in het vlees van Paulus, 2 Korinthe 12. Wat het dan ook geweest mogen zijn. Paulus worstelt ermee. Hij krijgt die doorn er niet uit. Er is er maar één die het kan. En die doet het niet. O God, waarom doet u het niet, die engel van de Satan? Hij zegt niet die doorn, ah, er zit honing aan de roede en... Ja, ik zal vragen waartoe dit allemaal gebeurt en ik mag niet vragen waarom. En Paulus zegt, die doorn is een engel van de Satan als het kwaad. We kunnen zo snel van die menselijke uitgeleiders maken, hè, om alles geestelijk te duiden. En dan weten wij precies waarom iemand iets moet meemaken. Ja, dat zal daar wel om zijn. En als we niet oppassen, zeggen we nog ook. Nou, Paulus komt daar niet uit. Neemt u het weg, alstublieft. Hebt u ook zo'n doorn? Heb je ook zo'n doorn in je vlees? Nou, bestudeer die doornis. Kun je daar iets leuks over zeggen? Kun je er iets moois over zeggen? Kinderen, wat is er nou voor moois over een doorn te zeggen? Steekt alleen maar. Dat is akelig, gemeen, pijnlijk. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. En daarom zucht je. Omdat je die zinloosheid tot in het diepst van je binnenste ervaart met dat lijden wat u met u meedraagt. Of wat is opgekomen. Je staat met de rug tegen de muur en je bent perplex, lam geslagen. Ik denk ook dat dat een deel van ons lijden is. Dat wij geen rationeel bevredigend antwoord kunnen geven aan anderen en aan onszelf waarom dit allemaal gebeurt. Daarom ben ik ook blij dat een boek als Prediker in de Bijbel staat. Ik las in een verklaring van Romeinen 8 dat het boek Prediker eigenlijk één grote uitleg, een commentaar is op Romeinen 8 vers 20. Schepping is aan de ijdelheid onderworpen. Ik ben blij dat er zo'n boek in de Bijbel staat. Waar geen afgeronde antwoorden staan. Het is allemaal daarvoor en daarvoor. Maar waar de vragen vragen blijven en de raadsels raadsels. En dan nog iets. Het lijden. Iedereen ondergaat het. Hebben we gezegd. De hele schepping zucht eronder. Ten tweede, we mogen zuchten. Gelukkig wel. Voor God. We mogen zuchten. Stort voor hem uit. Je hele hart. En dan het derde. Wat ik van dit gedeelte leer. Als het gaat om het zuchten. Dat is. En dat willen wij niet horen, maar het is wel zo. Dat het lijden verbonden is met onze opstand tegen God. Dit lijden wat wij ervaren heeft alles te maken met Genesis 3. Het klinkt natuurlijk heel mooi, hè? Waren er geen zonden, waren er geen wonden, waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Maar het is wel waar. Het is een rauwe werkelijkheid. Genesis 3, als u daarvan eet, Adam, zult u de dood sterven. En dat betekent ook dat de schaduw van de dood over je leven komt, Adam. Nou, dat hebben ze meegemaakt. Ja, ze werden gezegend met kinderen, Kain en Abel, maar Eva ervoer het al. In het ter wereld brengen van die twee zonen, de smart, de pijn. Al was het pijn met verwachting, maar toen, Kain en Abel werden groter. Kinderen, wat gebeurt er? Kain slaat Abel dood. Adam zal gezegd hebben, waarom? Adam, als je daarvan eet, zul je de dood sterven. Misschien hebt u wel eens van het boekje gehoord, van die rabbi, van die rabbijn, waarom het kwaad goede mensen treft. Eigenlijk één aanklacht tegen God. Hoe bestaat het nou dat zulke goede mensen als wij zijn zoveel te verstouwen krijgen in ons leven? Nou, als je Genesis 3 uit je Bijbeltje haalt, ja, dan kun je dat voorstellen dat je dat gaat zeggen. Maar als nou Genesis 3 blijft staan, dan kun je er beter van maken. Waarom is er nog zoveel goeds in mijn leven? Toch? Daar kun je ook over verbazen. Dat God het maar toelaat. In je leven. Dat hij je zoveel tijd van leven geeft, jongens. Dat al ben je niet verlegen om God. God zoveel genade tijd iedere dag aan je leven toevoegt. Dan mag je met recht vanmorgen zeggen. Hoe bestaat het, Heere, dat hij nog zoveel goeds in mijn leven geeft. Kijk, dan ben je wel op je plek. En ik zeg niet dat daarmee alle vragen rond het lijden zijn opgelost, maar het plaatst het wel in een kader. Het is vrucht van mijn opstand. Gelukkig, ik mag wel meer zeggen vanmorgen, maar ik moet dit er wel bij zeggen. De gebrokenheid komt ergens vandaan. Zuchten dus. Maar nu het tweede, hunkeren. Ja, als je hoofdpijn hebt, wat doe je dan? Ja, dan pak je een paracetamol. Waarom? Om de pijn te verlichten. En als je zware pijn hebt, dan heb je morfinepleisters. Waarom doe je dat? Om de pijn te verdoven. Want wij kunnen niet tegen pijn. Wat voor soort pijn dan ook. En een van de redenen waarom er zoveel verslaafden zijn in Nederland is ook hierom dat er zoveel pijn geleden wordt. Want ja, de fles, die kan een deel van de pijn even wegnemen, even verdoven. En drugs kan even een aangenaam gevoel geven dat je lijden te boven bent. En misschien zoekt u wel andere vormen van afleiding om de pijn te vergeten. Even maar, even. En dat kan door de sociale media, dat kan op allerlei manieren. Een uitlaatklep om de pijn te negeren. En de volgende dag is die pijn in alle hevigheid weer aanwezig. Je hunkert naar verlossing van de pijn, naar verlossing van je lijden. Heren, mag het weggaan? Weet u, gemeente, dat de hele schepping dat doet? Heb je zo wel eens naar de bomen gekeken en naar de dieren en naar de vogels gekeken? De hele schepping hunkert. Dat het gewicht, de last van het lijden weggenomen wordt. Hoe weet ik dat? Paulus gebruikt twee beelden. En die twee beelden zal ik toelichten. Het eerste beeld wat hij gebruikt is in vers 19. Want de schepping als met opgestoken hoofd verwacht. Kinderen. Als papa op reis is geweest, ver weg is geweest, en hij komt thuis, en je hoort de auto, wat doe je dan? Ga je voor het raam staan en dan ga je met tenen staan. En dan steek je je hoofd vooruit. Papa komt thuis, mama komt thuis. Je verwacht iemand. De hele schepping verwacht. Wat? Paulus zegt het, de openbaring van de kinderen van God. God heeft de schepping onderworpen aan de zinloosheid en de slavernij om haar uiteindelijk te redden. Ja, dat begrijpen wij niet, maar ik begrijp ook niet waarom het volk van Israël eerst 430 jaar in Egypte moest zijn, om daarna pas in het land Kanaan aan te komen. Nou ja, ik begrijp het wel als ik het achteraf bezie. Dat God het volk heeft willen leren dat het een volk is bevrijd van slavernij. Dat het ergens vandaan komt. Om die vrijheid intenser te kunnen beleven. En denk eens aan Jozef. Waarom moest die jongen nou toch heel even voor zich in de knop al gebroken worden? In de put gegooid, veracht door zijn broers. In de cel geworpen. Waarom? Ja, achteraf mag Jozef zeggen wat mensen ten kwade hebben gedacht, heeft God ten goede gedacht. God heeft met dat kwaad iets wonderlijks voor gehad, terwijl hij zelf niet de aanstichter was van het kwaad. Zo laat God deze huidige situatie in 2016, waar vogels doodgaan en bloemen verdorren en de zon ondergaat en de nacht altijd weer intreden doet, door voortduren. Want de kinderen van God moeten geopenbaard worden. En het moet aan het licht komen wat God met zijn schepselen die verlost zijn echt voor heeft. Dat ze niet alleen vergeving van zonde ontvangen hebben, maar dat ze ook eens volledig toegewijd aan hem mogen zijn. En daar kijkt de schepping naar uit. Met opgestoken hoofd. Naar die dag. Naar die tijd. Of dacht u dat het de bedoeling van een moedervogel was om een ei uit te broeden en vervolgens het jong na 6 weken dood te vinden? Dacht u dat dat de bedoeling was? Kinderen, denk je dat het de bedoeling is dat een vlinder uit een kokon kruipt om vervolgens na 2 dagen opgegeten te worden? Dacht je dat? Natuurlijk niet. Dat is het lijden van deze tegenwoordige tijd. Dacht u dat er kinderen geboren worden op deze aarde? Om vervolgens 2 weken later onder een bom gedood te worden? Dacht u dat? Natuurlijk niet. Denk je dat daarom iemand een kind ter wereld mag brengen? Christen heeft oren gekregen van God om in de schepping het lied van verlangen te horen. De hunkering naar de volmaaktheid. Waarvan Jesaja 11 spreekt, dat een peuter straks met een gerust hart zijn hand kan steken in het hol van een adder zonder gebeten te worden. Als dat nu zou gebeuren, jongens, nou dan weet je bijvoorbeeld dat het verkeerd afloopt. Dat moet je dus niet doen. En als je nu in een dierentuin een wolf naast de lam zet, nou dan weet je wat er gaat gebeuren. Dat is de wet waaronder we zuchten. Dat is het lijden van deze tegenwoordige tijd. Geboren worden, opgegeten worden. En de sterkste overleeft. Nee, zegt de Heere, er breekt een nieuwe toekomst aan. En dat is wel iets om naar te verlangen, vindt u niet? Daar kun je toch wel naar hunkeren. Ja, dat doet de hele schepping en dat doen eigenlijk ook wel alle mensen op een bepaalde manier. Want hoeveel, misschien kent u ze ook wel in uw familiekring, hoeveel mensen die niks met God hebben, zeggen toch, nou ik hoop dat er toch nog een keer een betere wereld komt. En daar gaan we voor. Iedereen heeft onuitgesproken of uitgesproken hunkering naar de volmaaktheid. Dat is een van God gegeven verlangen ook. Wat helaas door de zonde verkeerd georiënteerd is geraakt. Niet op God gericht en zijn werkelijkheid, maar op mijn werkelijkheid. Ik verlang naar een wereld waar ik tot mijn trekken kom. Aan mijn recht kom. Zo'n wereld, zo'n toekomst. En daar gaan we dan voor met z'n allen. Paulus zegt, de schepping zucht naar de openbaring van de kinderen van God. Naar de vrijheid, vers 21, van de heerlijkheid van de kinderen van God. Naar die nieuwe toekomst waar Gods kinderen ongedwongen hem mogen dienen. Zonder zweet, zonder moeite, zonder pijn, zonder lijden. Volmaakt, zonder dat je tegengehouden wordt door wat dan ook. Wat hier je verlangen is en wat zo vaak geblokkeerd wordt door de verleiding, door de zonde, door gebrokenheid, zal daar niet tegengehouden worden. Paulus gebruikt nog een beeld. Niet alleen het beeld van op de tenen staan, maar ook het beeld van de barensnood. Vers 22. Barensnood, ja, dat is een bepaalde pijn, hè. Ik weet daar natuurlijk niets vanaf, dat begrijpt u wel, maar ik heb het wel van de zijkant een beetje meegemaakt wat dat inhoudt. Ja, verschillende van ons die weten ook wel wat dat inhoudt, barensnood. Nou, dat is pijn. Maar gemeente, is pijn altijd pijn? Wat bedoelt u? Nou, als je in het ziekenhuis komt en je loopt op de oncologieafdeling en je hoort daar iemand schreeuwen. Dat is niet goed, hè? En dan loop je langs een verloskamer en daar hoor je ook iemand schreeuwen. Wat denk je dan? Nou, er is nieuw leven op komst. Dat is ook pijn, maar wel pijn met een horizon. Pijn met een einde. Pijn met een doel. Een barende vrouw die verlangt naar het einde van de pijn, omdat ze weet, daarna breekt er iets beters aan. Zo heeft God, dit heeft God voor met de schepping na de zondeval. Dat er door de barensweeën van de geschiedenis heen komt tot een nieuwe toekomst. En zou ik vanmorgen ook mogen zeggen, dat heeft God voor met uw lijden. Mag ik dat zeggen van u? Of wordt u dan geprikkeld? Ik heb het mezelf ook afgevraagd hoor, alle onvolmaaktheid en pijn die je zelf ervaren hebt. Mag ik dat zeggen? Kan ik dat met recht zeggen, dat de Heere, hoewel hij niet de veroorzaker is van het kwaad en van het lijden, hoewel mensen je ook dingen aangedaan hebben... wat niets te maken heeft met God. Het is wel gebeurd. Mag ik dan zeggen, maar er is verwachting. Na het zure geeft hij het zoet. Bedoelt u, dominee, dat als je ziek bent, dat je dan mag blijven hopen op een wonder en dat je beter wordt en dat je, ja, natuurlijk. Natuurlijk. Of natuurlijk. Zo natuurlijk is dat niet, maar dat mag, ja. Dat mag. Maar als dat nou je enige horizon is. Hè, zoals die mevrouw die ik deze week sprak. En die vertelde dat ze slecht nieuws had gekregen. Het enige wat ze daarna zei was, ja, en we hopen dan maar dat we door de chemokuren uiteindelijk behoud van leven krijgen. En ja, ik zie vooral uit naar de tijd daarna. Dat het achter de rug is. Ja, dat begrijp je natuurlijk heel goed, want zo zit je zelf ook in elkaar. Als ik in een ziekteproces verwikkeld zou raken, dan zou ik daar ook naar verlangen. Natuurlijk. Maar u begrijpt mij toch wel vanmorgen. Ik spreek geen Chinees als ik zeg, als dat het enige is, dan ben je slecht af. Want dat betekent dat je wel hunkert, maar geen hoop hebt. En daar gaat het nou net om, gemeente. En daar eindig ik ook mee. Lijden doen we allemaal. We lijden aan onszelf, we lijden aan het lijden van anderen, we lijden aan zoveel. En het leven wordt soms een loden last. En is dan het enige wat je zegt, en ik hoop maar dat die last een beetje minder wordt. Kan ik weer eindelijk ademhalen, kan ik weer vooruit, kan ik weer plannen. Of is er meer? Hopen. Het laatste. Gods kinderen zuchten. Gods kinderen hunkeren. Gods kinderen hopen. En ook Gods kinderen maken gebruik van middelen om de pijn te verlichten. Ze gaan naar een arts. En ze proberen dat middel uit. En ze proberen de levenskwaliteit zo draaglijk mogelijk te maken. Door, als het kan, zoveel mogelijk lijden buiten de deur te houden. En ik kan niet zeggen dat dat verkeerd is. Natuurlijk niet. Maar, lieve mensen, als je verdriet hebt, maar je hebt geen bodem onder je verdriet, dan ben je met recht te betreuren. U ziet wel eens boven zo'n overlijdensadvertentie staan. Wij treuren, maar niet als degene die geen hoop hebben. Nou, van een kind van God mag je zeggen, hij lijdt. Hij zucht. Hij is gewond, maar niet als degene die geen hoop hebben. Wat echt waar, jongens, wat zou je toch overhouden als de IS of welke radicale groepering ook hier aan de macht zou komen en moord en verderf zou zaaien. En wat zou je nou overhouden, jongens, als je een ongeluk krijgt en je krijgt een dwarslesie? Wat zou je nou overhouden als het enige is wat je dan nog kunt zeggen, ik hoop dat ik nog een beetje beter word, dat ik er goed uitkom. Als je geen bodem hebt onder je verdriet, heb je niks. Waarom niet? Je hebt een sterfelijk lichaam. En in Romeinen 8 heeft Paulus uitgelegd dat degenen die in de Heer Jezus Christus geloven, dat die mogen weten, vers 11, dat de sterfelijke lichamen levend gemaakt worden door zijn geest die in ons woont. Ja, dat is het verschil met allen die God niet kennen. Een christen heeft de geest ontvangen. En die geest, die sluit niet de ogen voor het lijden, maar die geeft het vermogen om door het lijden heen te zien op een nieuwe toekomst, te zien op Christus in wie die toekomst reeds werkelijkheid is. Kinderen van God hebben een perspectief. En ze huilen als hun geliefde in het graf gelegd wordt. En ze wenen en ze raken zo gewond als een van hun kinderen van hen afkeert. En ze hebben zo'n pijn als ze onder een last gebogen gaan die ze zelf niet van zich af kunnen werpen. En ze zuchten als ze merken dat hun lichaam niet wil. Maar, of ik moet zeggen, en, onder het zuchten sluimert de hoop en het verlangen. Mensen die de geest hebben ontvangen, die staan niet te juichen. Zo'n theologie is er ook. Die haalt dan een heel stuk uit Romeinen 8. Die weet geen raad met het lijden. Die zegt, ja, je moet vooral geloven. En als je moeilijkheden hebt of verdriet hebt, ja, dan geloof je niet genoeg. Nou, dat is echt keihard. Dat is zo onpastoraal en ook zo onbijbels. Kinderen van God, die raken ook perplex, hoor. En die zitten ook met een mond vol tanden. En dat zijn ook maar stumpers als het erop aankomt. Het zijn niet van die krachtpatsers. Kleine mannetjes, kleine vrouwtjes. Maar Corrie ten Boom zei, na al het lijden, wat ze doorgemaakt had. Ik heb niet zoveel aan mijn geloof, maar ik heb wel veel aan mijn zaligmaker. Een grote zaligmaker. En dat maakt dat je hunkert en hoopt. Misschien heb je ons door de bergen gelopen. En je zag een bordje staan. Schönes Aussicht. Prachtig uitzicht. Die kant op. Nou, zullen we? Ja, we zullen. En dan ga je. Maar ja, wat schönes Aussicht. Je had verwacht na 30 seconden te zijn. Linea recta. Maar het valt een beetje tegen. Valt een heel beetje tegen. Je bent een half uur onderweg. En dan kom je weer een bordje tegen. Schönes Aussicht. En de weg wordt al steiler en steiler. En je zegt tegen elkaar, nou, er zijn hier heel veel mensen geweest voor ons. Want het pad raakt een beetje begroeid, overgroeid. En de treden die zijn haast niet uitgesleten, zullen we. Ja, we willen het toch wel zien. Ja, we zitten nu eenmaal op de weg. Laten we gaan. En daar ga je met elkaar. En je houdt elkaar vast. Je zucht, je steunt. De een glijdt bijna uit, de andere weet hem nog net op te pakken. En samen kom je boven. En terwijl je bezeerd bent door de verschillende wonden die je hebt opgelopen, terwijl je de pijn van die klim nog voelt en dodelijk vermoeid bent, op bent, ben je boven. En dan? Nou, wat je dan ziet, dat gaat je voorstellingsvermogen te boven. Geen oog heeft het gezien. De heerlijkheid die daar te vinden is. Het leven van een christen is zo'n wandeling. Nou, wandeling, zo'n klim, zo'n pelgrimstocht. Je hebt elkaar en je zucht je er doorheen. In de wetenschap dat schönes Aussicht meer is dan alleen maar een plaatje waar je toch weer afscheid van moet nemen omdat je naar beneden moet. Maar dat schönes Aussicht is dat wat Guido Gezelle als volgt onder woorden bracht. Het leven is een krijgsbanier. Door goede en kwade dagen, gescheurd, gevlekt, ontvallen schier, kloekmoedig voorwaarts dragen. Het leven is geen vrede al hier, geen wapenstilstand vragen. Het leven is de kruisbanier, tot in Gods handen dragen. Mijn kind, ik heb je er doorheen gedragen. Het is alleen maar te danken aan mijn genade. En dat zullen we volgende week horen. Aan de Geest die meezucht. De eersteling van de eerstelingen van de Geest die mij doen volharden. En doen verwachten. En uiteindelijk ook in het leven hier niet alles naast me neerleggen, maar voorwaarts gaan, want die toekomst, die wenkt en die wacht. Voorwaarts, Christusstrijders. Hij blijft getrouw, de bron van alle goed. Amen. Laten wij samen zingen Psalm 62, vers 5. Psalm 62, vers 5. En dat mag het gebed zijn. Ondertussen op weg naar die nieuwe werkelijkheid. 62 vers 5. Heere, wij vragen onszelf zo vaak vertwijfeld af, waarom laat u zoveel ons bij de handen afbreken? Waarom gelukt er zoveel niet? Waarom gaat er zoveel mis? Bij alles wat er wel goed gaat en waarvoor we ook dankbaar zijn, is het niet hierom dat we leren bouwen op u, meer en meer. Dat u daarom die voortdurende lessen ons bij wil brengen. Dat de volmaaktheid en het echte en het ware hier niet te vinden is. Enkel in u, o bron van het hoogste goed. We bidden, Heere, met alle mislukkingen, met al het lijden wat we opgelopen hebben door het toedoen van anderen, of door het toedoen van onszelf, dat we ons tot u zullen wenden, van wie geschreven staat dat u met open oren naar onze smeekstem hoort, en dat u een schild bent in het strijden, en dat u uit het lijden verlost, over het lijden heen helpt uiteindelijk, terwijl u ons hier door het lijden loutert. Mogen we, Heere, met de belofte die u deed aan uw volk Israël de nieuwe week ingaan. Al gaat u door het vuur, het zal u niet aansteken. Al moet u gaan door het water, het zal u niet overstromen. Misschien bekend lijden omdat we er weer in verzeild, in verwikkeld raken thuis met onze kinderen. Misschien onbekend omdat het opdoemt deze week. Wij weten het niet. Eén ding weten we wel, dat u ons niet voor het vuur bewaart en ook niet voor het water. Maar dat als wij in uw handen liggen, van u zijn, gekocht met uw bloed, dat u ons er doorheen draagt. Al lopen we wonden op, u zult niet toelaten dat uw kinderen, wat betreft hun ziel, aangetast worden. Zo bidden we ook voor allen, broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof en die het lijden op een heel indringende manier ervaren. Wilt u ze volharding geven, ondersteun ze in het lijden en bemoedig ze. Laat uw koninkrijk komen, zegen uw volk Israël, zegen ons allen en breng ons vanavond weer opnieuw hier, waar het zo goed is, omdat we eindelijk weer verlost worden van het altijd maar weer zien op onszelf en het zo verwikkeld kunnen zijn in allerlei kleine dingen van het leven die soms de moeite niet waard zijn. Heere, breng ons hunkerend, verlangend en hopend weer samen. Hoor ons gebed, uit genade alleen. Amen. We zingen samen tot slot Psalm 28, het vijfde vers. Psalm 28, vers 5. uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.